En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Het laatste is hemelvaart. Een tweetal maanden terug, denk ik, werd ik gebeld door een jonge predikant, net afgestudeerd in de theologische hoek van Kampen. Die zei, 6 jaar lang heb ik gestudeerd en les gekregen en 6 jaar lang heb ik horen verkondigen dat je niet achter elke boom de Heer Jezus mocht gaan zien. Dat is op zich niet vreemd, want er is een hele grote tijd geweest, behoorlijke tijd geweest, dat men verbood om typologie te gebruiken als stukje onderwijs. En als je dat wel deed, dan werd je uit je ambt gezet en dan liep je risico uit de kerk gezet te worden. En dat gebeurde ook. Deze jonge predikant begon in een gemeente die hem beroepen had en heeft een heel klein poosje daar gefungeerd toen hij van twee kanten materiaal aangereikt kreeg. En dat materiaal heeft hij en beluisterd en bekeken. Daarna nog meer van dat materiaal bekeken en beluisterd. En toen belde hij, huilend. 6 jaar lang heeft men gezegd niet achter elke boom de Heer Jezus te zoeken. En nu heb ik achter die bomen de Heer Jezus gezien. Het materiaal was afkomstig van studies die ik heb mogen geven ergens. Maakt niet zoveel uit. Hij was veranderd. Compleet. Ik zeg dit niet omdat ik dit nu voor het eerst zeg, want ik heb dit al een keer eerder geventileerd in een bijbelstudieavond hier. Maar om aan te geven dat er iets bijzonders aan de hand is met het Oude Testament. U hebt zich, ik weet niet hoe vaak, afgevraagd waarom hebben we dat hele boek, als het pas in het Nieuwe Testament over de Heer Jezus gaat, wat moeten we dan met dat oude stuk? Is dat omdat we zo geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Israël dat we dat allemaal willen weten? Nou nee, niet daarom dus. Maar waarom dan wel? Om de eenvoudige en de hele duidelijke reden dat de schriften het zijn die van hem getuigen. En dat de profeten, volgens Openbaring 19, de geest van de profeten, de openbaring van Jezus Christus, dat is de geest van de profetie. Natuurlijk ga je je afvragen, als je naar Sliedrecht mag gaan op een hemelvaartsdag, wat moet ik dan gaan zeggen? We wisten vroeger al niet hoe we om moesten gaan met de hemelvaartsdag. Het was eigenlijk geen zondag, maar eigenlijk ook wel een beetje wel. Je moest wel naar de kerk, je ging wel naar de kerk op zondagochtend. Maar zondagmiddag of donderdagmiddag, muziekconcours in Slochteren. Sorry hoor, Grunninger. Maar daar ging het dan om. Een hele bijzondere dag. Maar de inhoud van de hemelvaart is ons niet gezegd. Mij tenminste niet. En ik wil proberen, lieve broeders, zusters, beste vrienden, als u meekijkt of meer luistert of waar u ook bent, om aan de hand van een hele bekende oud-testamentische geschiedenis Hemelvaartsdag te duiden. Dat wil ik graag. Genesis 41. Jozef, haha, denkt u, die kennen we. Ja, klopt. Stefanus kende hem ook. Aan de voeten van Gamaliel, voor zover ik het zie en begrepen heb nu, heeft hij samen met Saulus toen nog, latere Paulus, samen met Nicodemus, die daar les gaf, en Gamaliel, die daar de leraar van Israël was, hebben ze les gekregen. Ik weet niet of u daar ooit geweest bent in uw bezoek aan Israël, maar het is wel een heel mooi plekje om het een keer te doen. Als Nicodemus die les gaf in die school van Gamaliel, door onze Heer Jezus de leraar van Israël wordt genoemd, dat betekent dat hij een behoorlijke kwalificatie kreeg van onze Heer. Als hij zo wordt geduid en hij komt bij de Heer Jezus, omdat hij eigenlijk het niet ziet. Misschien wilt u nog een keer naar de geschiedenis van Jozef kijken. Paulus of Saulus, zijn medeleerling, Stefanus werd gedood, werd gestenigd. En terwijl de stenen hem om de oren suizen, heeft hij een getuigenis afgelegd en hij heeft het over Jozef gehad. Ook over Mozes, Handelingen 7. Maar ook over Jozef. Als je nou een voorbeeld wilt dat typologie gebruikt wordt, dan heb je dat in Handelingen 7 voorhanden. In het Nieuwe Testament. En heel concreet zegt Stefanus, zie je wel, het gaat over de Heer Jezus. Lees dat maar eens een keer, als je tijd hebt. En u wist het al, want u hebt al heel wat toespraken over Jozef gehoord. En ik ken ook eigenlijk geen beter voorbeeld. Ik ben een beetje emotioneel. Dat is misschien toch wel vaak zo, maar als ik hier aan denk, ik weet nog dat ik voor het eerst, gereformeerd opgevoed, wel interesse in, voor het eerst iets hoorde dat de geschiedenis van, uit de geschiedenis van Jozef, en dat het dan ging over de Heer Jezus. Ik weet nog waar ik was, misschien niet eens volledig tot bekering gekomen, dat is misschien nog later, maar dat ik huilde, ik denk, hoe kan het dat ik dit nooit hoorde? Duizenden mensen hebben wel kennis, Bijbelse geschiedenis, kennis van Jozef, maar weten zich geen raad met de bedoeling. Waarom heb u dat in uw Bijbel? Om de geloofshelden van toen te bekijken, zoals er vandaag een hele galerij is van mensen die in het voetballen iets bijzonders doen, of in de kunst iets bijzonders doen, of in de muziek iets bijzonders doen. Nee, heel concreet. U weet het, maar ik wil het toch noemen. Daarom heb ik Filippenzen 2 voorgelezen. Daar zie je het eerste stuk van Jozef heel concreet terug. Hij is door de broers verworpen. Ze waren stik en stik jaloers. En ze hebben hem verkwanseld, ze hebben hem verkocht voor zilverstukken. Ook nog 30. Oh ja, dat is later nog een keer gebeurd. Nou heb u al een sleuteltje, heel kleintje. Maar pakt u het. Vanaf het moment dat hij in de handen van de heidenen is overgeleverd, omdat ze dachten, ja, we kunnen hem eigenlijk zelf niet doden. Dat wilden ze wel, die broers. Maar ze hadden gehoord van het feit dat hij boven hun schoven hing en boven hun sterren hing en boven alles wat geschapen was neergezet werd. Ze wisten het. En hij had een pronkgewaad. Hij had iets bijzonders. De vader had kennelijk een bijzondere gedachte over hem. Afgelopen zondag heb ik iets gezegd ergens in Nederland over 5 duidingen in het Nieuwe Testament waar de hemel open gaat. Ik weet niet of je die 5 kent, maar goed, het gaat niet om de spuien van kennis, maar het is heel uniek. Maar de eerste is Matthäus 3, waar de hemel open gaat en er een stem uit de hemel klinkt. Dat is hem, mijn geliefde zoon. Je moet bij hem zijn. Die 5 duidingen, Matthäus 3, Johannes 1, Hananeer 7, Openbaring 4, Openbaring 19, heb je ze alle 5. Maar die duiden allemaal op iets bijzonders van de Heer Jezus. Het is alsof de volle lading op hem terechtkomt. Dat is mijn geliefde zoon. Pronkgewaad. Hoort u het? Probeer die schakel nu naar Jozef te leggen. Je ziet hem als het ware, ja, ver voor hij met zijn dienstwerk begon, of toen hij met zijn dienstwerk begon, ging de hemel open en heeft de vader gezegd, dat is het. Hij is het. Niet wij, niet onze club, niet onze naam, niet onze, nou ja, bijzondere bekwaamheid of zo. Hij, de Heer Jezus. En dat aspect kun je nooit, nooit negeren. En als je het over de hemelvaart wil hebben, dan moet je het echt bij hem beginnen. En niet bij ons beginnen, maar bij hem. Jozef, pronkgewaad, broers. De stammen Israëls. En ze worden er alle 12 genoemd. Alle 11 nog, want Jozef was die andere. Ik bedoel alleen maar te zeggen, je vindt zoveel duiding om bij hem, bij onze Heer Jezus, uit te komen, dat je er bijna, nou, bijna verlegen van wordt. Ik probeer het. In een kuil gegooid. Hetzelfde woord als gevangenis bij Potifar, Jozef, iets later. Hetzelfde woord in het Hebreeuws. Door de Joden weggestuurd, weggegeven, door de heidenen, die hebben het ook gedaan, precies hetzelfde. De Joden stopten hem in een, de broers, hè, stopten hem in een kuil, Potifar stopte hem in een kuil, dus en de Jood en de heiden deden precies hetzelfde. En daar, in die gevangenis, u weet het wel, van de schenker en van de bakker en van alles, alle details, probeer dat nu eens een keer naar je toe te halen. En zie dan eens hoe hij daar in die kerker zit. Ik schakel even naar wat anders. Als u met een groep of persoonlijk in Israël geweest bent, dan bent u waarschijnlijk in het huis van de hoge priester geweest, waar de Heer Jezus gevangen is gezet voor 1 nacht. En in dat huis, waar de haan 2 keer kraaide en Petrus 3 keer zei, weet je wat, dat huis waar hij geboeid stond, dat heet nu vandaag Petrus Calicantus, ik weet niet, zeg je allemaal niks, het gekraai van de haan, het huis van Petrus, het huis van de hoge priester. En daar zat de Heer Jezus onderin. Ik ben heel bewust steeds met mensen die dat wilden helemaal naar beneden gegaan in dat huis. Als je daar vaak komt, dan ja, heb je misschien ook een bepaalde route, dat zal wel. Maar hoe dan, helemaal onderin is een kerker, dat is waarschijnlijk, en dat zegt bijna iedereen van de historici, dat is echt. Soms moet je gissen, van is het wel de locatie? Of is het bedacht later? Want dat is echt. En daar heeft de Heer Jezus in de kerker gezeten. Dat is de kuil. Dat is diezelfde kuil Niet dezelfde locatie, vierkante meters, dat bedoel ik niet. Maar de vergelijking. En de Heer Jezus is uit die kuil getrokken. En is naar het kruis gegaan. En heeft voor jou en voor mij die schuld willen dragen. Hij was gekomen om lam van God te zijn. Een van de punten van die opening van de Bijbel, van de opening van de hemel, is Openbaring 4. En daar zie je het lam staan als geslacht. Maar je ziet weer iets bijzonders van de Heer Jezus. Altijd als de hemel opengaat, zie je iets bijzonders van de Heer Jezus. De Heer Jezus uit de kuil naar Golgotha uiteindelijk. En daar tot zonde gemaakt. We kunnen ons geen idee vormen van wat dat is. Dat hij met onze prut, met onze verkeerdheid, met onze zonden beladen werd. Dat hij dit op zich nam alsof het zijn zonden waren. Ik weet niet hoe het met jou was en wat er in je hart en in je gedachten ooit is omgegaan. En wat je ooit gedaan hebt of gezegd hebt. Ik weet het niet, ik hoef het ook niet te weten, godzijdank. Maar ik weet alleen van mezelf genoeg. Zoveel verkeerdheid en duistere toestanden en van alles. En de Heer Jezus heeft het op zich genomen en tegen God, de Heilige God, gezegd, reken het mij maar toe. Laat het zo zijn dat we ooit verkeerd deed, dat ik dat verkeerd gedaan heb. Alles heeft hij daarvoor God willen belijden. Daar aan het kruis. Al die beelden uit het Nieuwe Testament zijn echt een duiding van de Heer Jezus. Maar ook die beelden uit het Oude Testament gaan dat laten zien. Op het moment dat de Joden, de broers van Jozef, even, laat ik het zo even duiden, hem verwerpen, gaat Juda bij de broers weg. U hebt zich al 20 keer afgevraagd waarom het verhaal van Jozef begint in Genesis 37... en weer verder gaat in hoofdstuk 39, maar 38, wat doet u daarmee? Het gaat helemaal niet over Jozef. Ineens is er een heel hoofdstuk waar het niet over Jozef gaat. Maar waar gaat het dan wel over? Nou, het gaat over Juda. Die gaat bij de broers weg. Zal ik het heel voorzichtig zeggen, een beetje te kort door de bocht. De diaspora zie je al terug. Bij de broers weg. De twee stammen, Juda, weg. Pst, daar gaan ze. En wat leveren ze in? Ring. En snoeren. En staf. Pak het dan eens. Wat betekent dat als iemand zijn, ja, dat iemand een ring krijgt? De verloren zoon bijvoorbeeld. Dan denkt hij, ja, maar dat is super, dat zijn wij. Ja, we krijgen een ring. Koninklijke positie. Bevoegdheid om te tekenen. Procuratie heet dat vandaag. En Juda levert hem in. Ziet u het dan niet? Ziet u het dan niet dat dat gebeurde? Direct nadat ze hem hebben uitgeleverd. En in Genesis 41 krijgt Jozef de ring terug. Dus die beelden, die moeten toch een keer iets doen in je. Daar moet je zeggen, verdraaid. Dat lijkt wel Rembrandt die zo'n prachtig schilderij heeft gemaakt. Nou, als iemand al u kent hem wel, voor de schilderij van de verloren zoon 3 maanden heeft zitten turen en daar een heel boek over heeft geschreven. En alleen maar turen naar alle details van de schilderij en de ene naar de andere ontdekking doet. Maar waarom turen we dan niet 3 maanden, bij mij ze van, hè, aan 1 stuk, naar dit schilderij, om ontdekking op ontdekking te doen? Alle details, het is onvoorstelbaar precies. Lieve broeders, zusters, het is zo. Hij, Jozef, zit in de kerker. De Heer Jezus is van de kerker naar de troon gegaan. En Jozef is van de kerker naar de troon gegaan. Ziet u het dan niet? Ziet u dan niet helemaal van dag? Eigenlijk in een schilderij naar u toe komen met details waarvan u rilt soms en waarvan u denkt, dat had ik wel eerder willen weten. Dan had ik hem eerder kunnen bedanken. Had ik hem eerder kunnen eren. Had ik God de Vader ook kunnen aanbidden voor dat geweldige van de Heer Jezus. Want daar gaat het om. De Vader zoekt geen evangelisten, geen bijbeluitleggers. Hij zoekt aanbidders. En dat kunt u. Wie u ook bent. Als u de Heer Jezus kent, als hij dat als verlosser, dan mag u iets aan de Vader vertellen van de Heer Jezus. Nou, doe dat dan. Ik riep dat ooit 38 jaar geleden. Ja, waarom weet ik dat nou? Ik kreeg in de bus vorige week een boek. Het paste precies in de brievenbus, kennelijk, want het las gewoon in onze brievenbus van ons appartementje. Van een zuster, van een mevrouw, een 83. En er zat een briefje bij, want we hebben elkaar nooit ontmoet. En we hebben elkaar nooit gesproken. Maar toen en toen hebben u daar en daar gesproken over dat we de Vader mochten gaan vertellen wat we van de Heer Jezus hadden gezien. En dat heeft me zo geraakt. En nu heb ik een boek erover geschreven. Daar heb ik jaren over gedaan. Mijn dochter heeft, allemaal techniek, boek eruit. Een boek over wat zij van de Heer Jezus heeft gevonden. En dat wil ze graag aan de Vader aanbieden. Dat doet ze op haar manier. Maar u dan? Wat hebt u gezien van de Heer Jezus? En wat gaat u dan aan de Vader vertellen? Neem eens de moeite om uw gebedslijst, broer, zus, tante, buur, gelovigen, toestand in de wereld, om dat eens even ook te doen. Maar daarnaast tijd te nemen om God de Vader te vertellen van de Heer Jezus. Nou, gebruik dan dit prachtige schilderij uit Genesis 41, 42, 43, om van hem te vertellen. Hier in dit verhaal, in deze geschiedenis, dat is duidelijker, denk ik, ziet u dat de broers, die hebben hun positie verkwanseld. Die hebben hun positie prijsgegeven. De twee stammen zijn direct na het kruis, in het jaar 70 begon het al. Het 70 na Christus zijn ze in de diaspora, in de verstrooiing terechtgekomen. En dat is alleen maar doorgegaan. En dat is nu nog zo. Er komt wat terug sinds 1948, gelukkig. Maar dat gaat heel sporadisch. Hier in Genesis 41, daar ga ik u een paar teksten van lezen. Genesis 41. Daar zegt in vers 12, de schenker, weet u wel, de schenker en de bakker. Toen ook al brood en wijn, als u begrijpt, in de gevangenis. Probeert u het dus? Ja, ga nu maar eens schakelen. Een schenker en een bakker. Wat krijg je dan? Nou, dan krijg je brood en wijn. Heb je ooit van gehoord? Oh, het moet toch eens over. Nou, ga daar maar over nadenken. Je vindt het prachtig terug. Maar goed, die schenker die zegt in vers 12, er was daar in die gevangenis een Hebreeuwse jongen. Het is altijd een Hebreeuwse jongen. Het is altijd een Judeese man. Er is altijd die ene Judeese man. Een Hebreeuwse jongen. Maar daar moet u ook schakelen. Want als in Zacharia 8 staat dat er een tijd gaat komen dat ze de slip van die ene Judese man zullen vastgrijpen en zeggen, we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Dan begint het hier al. Echt. Maar, en wij vertelden aan hem wat die dromen waren. De rest laat ik even los. Maar dat zegt die schenker aan de farao, de koning van Egypte op dat moment. En die farao heeft een bijzondere droom gehad, vertelt dat. Vers 42. Iets eerder. Vers 38. Daarom zei de farao tegen zijn dienaar, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Zou er wel iemand zijn? Niemand is als hij. Niemand als Jezus. Pak dit. Pak die tekst. Is er wel iemand? Nou, er is een enorm gedoe in de hele wereld van wie nu de belangrijkste is. En of dat die meneer uit China is, of die meneer uit Amerika is, of die meneer uit Moskou is. Nou, het gaat maar door en dat zal zo blijven. Dat gaat niet anders. Maar er is iemand als hij en wie de geest van God is. Daarop, vers 39, zei de farao, de koning van Egypte dus, tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Niemand is al... Nou ja, u kent hem, het liedje. Prachtig, zing maar. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk, vers 40, zal uw bevel eerbiedigen. Alles wat de troon betreft, alleen wat de troon betreft, zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao, zie, ik stel u hierbij aan over het hele land Egypte. En hij nam zijn ring, toen nam de farao zijn ring. Dus Juda leverde zijn ring in. En Jozef kreeg een ring terug. En deed hem aan Jozefs hand, liet hem kleren van de fijn linnen aantrekken. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven boven alle naam. Ik heb dat met u gelezen, Filippenzen 2. Kleren van fijn linnen. Ja, u schakelt al een beetje naar Openbaring 19 en u denkt, ja, maar wij ook hoor straks. Het is haar gegeven, bekleed te zijn in smetteloos fijn linnen. Dit zijn de gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen. Daar ziet u dat de bruid ook in diezelfde tooi gestoken wordt. Dat is ook zo. Er is een bepaald lied dat zegt in een bepaalde bundel dat we straks gezien worden in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. En daar wordt uitgedrukt dat wat hij hier als een linnenkleed kreeg, verheerlijk, dat ook jou en mijn tooi zal zijn te zijner tijd. Nou, en hij liet, vers 43, hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had, en ze riepen voor hem uit, kniel, zo stelde hij hem aan over heel Egypte. En vers 45, de farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea. Daarom heeft hij een naam gekregen, een nieuwe naam. Filippenzen 2, hier Zafnat Paanea, redder van de wereld. Dat betekent het. En hij gaf hem Asnat, vers 45 dus. Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land door. Jozef was 30 jaar. Nog meer? Hoe oud was de Heer Jezus toen hij begon? Het gaat maar door. Je kunt er niet omheen. En dat is nu precies mijn insteek. Je kunt er niet omheen dat het hier in deze oude geschiedenis, in het eerste Bijbelboek, gaat over iemand die een type is van de Heer Jezus. Typologie dus. Nou, zie maar, achter elke geschiedenis iets bijzonders van de Heer Jezus. Het is waar. En hoe langer ik denk, hoe langer ik probeer te lezen, hoe meer je ziet van de Heer Jezus, van het prachtige van hem. Het wordt steeds mooier. En ik verlang ernaar om in de hemel te zijn, om hem helemaal te zien zoals hij is. Eindelijk alle schellen in je ogen. Eindelijk alle vooroordelen weg. Eindelijk alles openbaar. En Jozef was 30 jaar. En dan krijgt Jozef ook nog kinderen. Maar ik wil proberen nu dit aan u mee te geven. Deze geschiedenis van de kerker naar de troon. Wat zei ik zo pas van de Heer Jezus? Van de kerker naar de troon. Hier ook. Wisten de broers van Jozef, wist de rest van, laat maar zeggen, wat tot de Israëlstam behoorde, iets van deze ontwikkeling? No. En wat gebeurt er toen ze daar helemaal geen zicht op hadden en er ook niet in betrokken waren? Wat gebeurt er? Dan krijgt Jozef een vrouw. Van wie krijgt hij die? U vindt het allemaal gek vandaag, maar dat zoekt u zelf wel uit. Ja, we zijn allemaal mondig geworden. Ik hoor dat iedere keer. Maar de vrouw van onze Heer Jezus, heeft hij die zelf uitgezocht? U zegt aan de ene kant ja, maar u zegt aan de andere kant nee. Want hij zei die de Vader hem, ja, heel expliciet, die God de Vader hem gegeven heeft, dat is die vrouw. Ze waren de uwen, zei de Heer Jezus in Johannes 17 bijvoorbeeld, maar u hebt ze mij gegeven. Maar ze waren van u. Hij gaf. En wie zijn dat dan? Ja, dat zijn heidense elementen. Nou, ik wil het heel voorzichtig zeggen. We zijn op dit moment in Sliedrecht. Daar bent u. Ja, zie je wel dat je achter elke boom iets wilt zoeken? Ja, precies. Ik begrijp het wel. Ik begrijp de kritiek ook wel. En ik begrijp ook wel dat mensen zeggen, ja, maar je moet de wetenschap erop loslaten. En je moet wat de opgravingen hebben getoond. Dat moet je gebruiken. Geschiedenis dus, jaartallen, voorbeelden, wat we vinden. Kennis, wetenschap. Nee, zei de schrift, de geest van God. De Heilige Geest. En waar zou het de Heilige Geest om begonnen zijn om u vanmorgen te vertellen? Nou, hij leeft, dat wist u al, Pasen. Hij is opgestaan en hij leeft. Hij is nog een paar weken met de discipelen geweest en heeft in die bovenzaal lesgegeven. De leraar, ja, de leraar ter gerechtigheid, Joël 2, 23. God zou de leraar ter gerechtigheid geven. Nou, die is er geweest hoor, die tijd. En die leraar ter gerechtigheid heeft onderwijs gegeven. En toen is het moment gekomen dat hij naar de Olijfberg ging. Ja, waar zou je ook anders naartoe moeten? Want dan komt hij ook terug. Daar op de Olijfberg is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Maar pakt u nu het verhaal van Jozef als illustratie. Ook een beetje om jezelf een soort model, klinkt gek, maar ik gebruik het toch het woord, als een soort model te geven om dit te kunnen verwerken. En de emotie daarbij ook te kunnen proeven. Want daar gaat het om. En Jozef daarna verheerlijkt, schitterend, heer in Egypte, Zafnat Panea, redder van de wereld, voorzien van een vrouw, op hetzelfde moment bijna iets, ja, in tijd misschien iets later. Maar toch, voordat de broers, voordat Israël weer in beeld komt, allang verbonden met Jozef, een vrouw. Voor de grondlegging van de wereld, zegt het Nieuwe Testament tegen jou en tegen mij, heeft God al een vrouw gezien, de ware Eva. En die vrouw heeft hij aan hem gegeven. De bruid uw Heer gegeven om steeds met u te leven. Zij bracht u van Gods troon, zegt een ander gezang. Weet u dat het zo bijzonder is dat u op Hemelvaartsdag iets ziet van de Heer Jezus. Maar ook iets ziet van zij die bij hem zal zijn in de troon. En bij hem is in de heerlijkheid. En die met hem zal heersen die 1000 jaren. En die bij hem zal blijven tot in eeuwigheid. En dat dat een heel andere lijn is, een heel ander gebeuren is dan de zegen voor Israël en het land. Is Israël hiermee afgeschreven? Nee, nee, nee. Gods toezeggingen worden nooit afgeschreven. God heeft expliciet toegezegd om dat land aan Israël te geven. Dat doet hij. Dat komt. Is al een beetje zichtbaar, maar het is wel allemaal in eigen kracht nog. Maar het wordt wel helder. Maar dit is een heel andere lijn. Dit is een lijn die even helemaal niets met de zegen van Israël te maken heeft. Een totaal andere route. In Egypte, in de wereld, vrouw uit de wereld. En als dat niet genoeg is, krijgt u in 1 Koningen 7 nog een flinke streep eronder van Salomo. 1000 vrouwen. Ja, maar één voor één vrouw heeft hij in zijn paleis bijzondere ruimte gemaakt. 1 Koningen 7. De kamer van Salomo, schitterend, groot, majestueus. Precies zo'n kamer voor de Egyptische, hoort u het? De Egyptische prinses die hij gehuwd had. Krijgt het hele verhaal terug. Dat is toch apart? Dat zelfs die koning, die spreekwoordelijk boven alles verheven is in wijsheid, ook precies hetzelfde heeft meegemaakt. Een vrouw uit de heidenen. Wordt het niet tijd dat u eens een keer durft te zeggen, nou, dan ben ik toch wel bijzonder. Nou, eigen wijsheid treedt toe, maakt van u bezit en zegt, hop, u gaat gelijk naar de buren. En hop, wat er met mij gebeurd is, dat geloof je niet, maar sowieso, dat ben ik. De buurvrouw snapt niets. U wordt voor hoogmoedig en voor eigenwijs uitgemaakt. Klopt. U denkt, laat ik me stilhouden. Maar zegt u het dan stil? Niet naar de buurvrouw, maar naar de Heere toe. Gaat u dan zeggen, wat mooi dat u mij zo'n bijzondere zegen hebt gegeven. Dat wij gemeente, als de Heer Jezus omhoog vaart. En dan gaan wij hem achterna. Jozef naar de troon. En een paar maanden later zat Safnat Panea daar ook. Safnat Panea was voor Jozef. Zat Asnat, de dochter van Potifera, daar ook. Die kwam daar ook. En er was ook nog vrucht. Een vrucht van die verbinding. En die vrucht van die verbinding is vruchtbaar in de ellende, een van de zonen. En de tweede, alle moeite vergeten. Schitterend. En pas dan, als de eerste tekenen van de grote noodtijd, toen, honger, 7 jaar lang, dat de eerste tekenen van de grote noodtijd zich aandienden en de broers door de nood gedreven naar hem kwamen, werden ze in het huis van Jozef op een etentje getrakteerd. En daar zagen ze Jozef met zijn vrouw en zijn kindertjes. Pak het eens. Als Israël komt door de nood gedreven, door de grote verdrukking. En ze komen dichterbij. En ze worden gedwongen om die kant op te kijken. Maar als dat gebeurt, zien ze hem. En jij en ik zitten daarbij. Toe dan, zeggen ze, halleluja. Ja, dat zijn we niet gewend misschien. Zijn ook samenkomsten, dan moet je bij elke zin bij de amen of halleluja roepen. Dat weet ik ook wel, maar zeg het eens een keer. Amen, halleluja. Jezus, wat prachtig bent u. Wat schitterend. Wat een plan hebt u bedacht. En daar zitten we nu. Hemelvaartsdag. Is dat douwtrappen, een eindje fietsen? Nou, aardig van u, als u dat kunt nog. Maar dat is het niet. Het is hem zien en beseffen dat die plek die hij nu heeft, verhoogd, verheerlijkt, gekroond met eer en heerlijkheid, dat die plek ook voor jou en voor mij bedoeld is. Voor die vrouw van Jozef. En dat er vruchten uit tevoorschijn komen, zelfs in de ellende vruchtbaar zijn vandaag. En in de ellende beseffen, dan laten we die moeite maar vergeten, want dat weegt niet op tegen de geweldige heerlijkheid die nog komt. Dit is wat hier staat. En ik zou dat wel aan elke predikant willen doorgeven. Niet om eigenwijs te doen. Ik wil zo graag dienen, lieve broeders en zusters. Ik wil zo graag vertellen dat hun kennis essentieel is. Kennis van de schrift, taalkennis, essentieel. Begrip van de toekomst, van de geschiedenis, ja ook. En van de ontwikkelingen ook. Probeer maar. Probeer er maar achter te komen wat er echt in de Bijbel staat. Maar vergeet één ding niet. Het gaat in de allereerste plaats om de Heer Jezus. Dan kun je de Heer Jezus zien. Dan zie je hem. We hadden hier Johannes 9, de blindgeborene. een van de studieavonden, de laatste geloof ik, gaat het over blind. En dan kun je van alle voorbeelden er wel één nemen. Maar ik was ergens, ik had gesproken en drie blinden zitten achter mij, achter ons, zaten daar vooraan. Ik heb het toen ook met Johannes 9 ook genoemd. En de ene zegt tegen de ander: we hebben de Heer gezien, Jan. Toen keek ik voor Janke. Ze kunnen met hun ogen helemaal niet kijken. Ze waren allemaal blind. Drie van die blinden zitten op een rijtje. En die zeggen: we hebben de Heer gezien. Dat is kijken met ogen van je hart. En dat kijken naar hem nu verheerlijkt aan Gods rechterhand. En jou en mijn plekje daar in die heerlijkheid, in diezelfde context, is super. Nou, dat levert vruchten op. Dat levert zoveel op dat er velen zullen komen. Israël komt ook een keer en buigt voor hem. En ziet ons. Ik probeer heel vaak de tekst uit Jeremia 31 te citeren. Als het gaat om het herstel van Israël. In Jeremia 31. Dan komt er een hele opzomming. En op een bepaald moment staat er: en ik zal iets nieuws scheppen op de aarde. Dubbele punt. Een vrouw zal een man omvangen. Nou, en dan denkt u, ja, maar ik heb mijn vrouw ook wel geknuffeld. En er is vast wel geknuffeld voor Jeremia bestond. Nou, amen, dat is natuurlijk zo. Maar iets nieuws. En dat betekent, als de Heer Jezus terugkomt voor Israël, dan is hij niet alleen. Dan zal een vrouw die man vergezellen. Eén regeltje. Uit een heel moeilijk Bijbelboek misschien, maar zo fijntjes. Ik dacht dat het vers 23 is, maar het is Jeremia 31 in elk geval. Ik hoop zo dat u dit gaat zien en dat u dan beseft dat Jozef daar een uitstraling van is. Dat Salomo daar een uitstraling van is. Ik ga nu wat zeggen, maar misschien ook wat discutabel is. Maar Salomo heeft het hele Hoogliedboek op die ene vrouw gericht. Die Egyptische prinses. Met alle respect voor uw onderzoek over de Sulamitische en wie dat dan is. En ik denk dat het over die vrouw gaat. Wat zegt het laatste Bijbelboek? Dat als de Heer Jezus verschijnt, dat wij met hem verschijnen. Dat we met hem komen. Dat we met hem op de Olijfberg zijn. Met hem heersen. Bij hem zijn. En zegen mogen verspreiden. Het is exact het verhaal van het Jozefboek. Ik bedoel dan Genesis 41 en verdere hoofdstukken. Ik hoop dat u daarmee aan de slag gaat. En dat u dit als dauwtrappen mee gaat nemen. Daar begint u mee, 's morgens. Heel vroeg. Dank de Heer Jezus. Dank God de Vader voor zoiets bijzonders. En dat heb u in uw handen gekregen. Ik wil er graag voor danken. Vader, dank u wel dat u ons dat prachtige boek van uzelf hebt gegeven. De Bijbel. We zijn eraan gewend om daaruit te lezen en daar misschien wel mee te slaan. Misschien kunnen we met teksten ook verwonden. Maar we kunnen ook helen. We willen zo graag elkaar helen. Elkaar dichterbij brengen. Meer op de Heer Jezus gericht laten zijn. En meer besef geven. Elkaar beseffen geven wie Hij is. Hoe schitterend Hij is. Na de verwerping, na alle leed, na alle narigheid. Verhoging. Uitermate verhoogd. En een naam boven alle naam gegeven. Opdat in de naam van onze Heer alle knie gaat buigen. En iedereen gaat roepen: Hij is Heer. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u danken voor ons plekje daarin. Nu zeg ik het heel voorzichtig, Vader. We willen u danken voor vrouwen van Jozef te mogen zijn. Egyptische, een wereldse vrouw. En toch zo gezegend. zo buitengewoon verhoogd. Dank u wel. Dank u wel voor Hemelvaartsdag. Dank u wel voor uw plan met ons, maar ook uw plan met Israël. Wat zullen ze opkijken als de Heer Jezus terugkomt? Niet alleen zoals toen, maar vergezeld van iemand die bij hem past. Been van zijn been, zoals bij Adam en Eva. Dank u wel, dank u wel. Deelgenoot van de goddelijke natuur, roept Petrus in 2 Petrus 1. Onbegrijpelijk, maar dank u wel. We prijzen uw naam, Vader. We aanbidden u voor uw grootheid, voor uw plan, voor wie u bent en voor wat u liet zien in de Heer Jezus. We beamen het van harte. Amen.